Welkom bij deze sessie over Big Tech, Big Danger. Vandaag gaan we praten over de rol van Big Tech in het onderwijs en onderzoek. En we zitten hier in een prachtige zaal van het Trippenhuis van de Nederlandse Academie, de Koninklijke Academie, ter ere van het 20-jarig bestaan van de Jonge Academie. We zitten hier omringd door prachtige oude meesters, meer old tech dan big tech. Ik ben Fleur Zelderust, computationeel hersenwetenschapper aan de Radboud Universiteit en ook de initiatiefnemer van het manifest Onder Controle, wat gaat over de rol van Big Tech in het hoger onderwijs. Dat is afgelopen maandag uitgekomen. Wij gaan zo in gesprek en dit gesprek wordt dus ook als een podcast opgenomen. Vandaar dat ik ook bijvoorbeeld jullie vragen zal herhalen. Maar let dus ook op met schuifelen met je voeten, tikken met je handen enzovoort. Want dat is een prachtige oude vloer, maar ook redelijk gehoorig. We zullen eerst 20 minuten in gesprek gaan en daarna zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen. Ik zit hier aan tafel met Feline Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit. En zoals ik net begreep, een trotse niet-bezitter van een smartphone. En Titus Staal, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, schreef ook mee aan het manifest en houdt zich bezig met privacy in de publieke sfeer. En daarover zometeen meer. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar tutoyeren. En we gaan het vandaag dus hebben over Big Tech. Dit onderwerp is recent ook heel veel in het nieuws geweest. Bijvoorbeeld toen laatst de prosecutor van het internationaal strafhof opeens niet meer bij zijn mail kon van Microsoft, omdat dat de Amerikaanse regering toch niet zoveel beviel wat die allemaal deed. Maar laten we als echte academici eens beginnen met een definitie. Feline, wat is volgens jou Big Tech? Is elke IT-oplossing Big Tech?
Nou, het is meteen heel erg ingewikkeld om het precies te definiëren. En je hebt één definitie is FANG, die afkorting kennen jullie misschien. Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google. Hè, de grote techbedrijven, die worden vaak een beetje bij elkaar gezet. Maar ja, daar ontbreekt aan Microsoft uit. Terwijl dat natuurlijk het grote techbedrijf is wat misschien het meeste in de haarvaten ook van de wetenschap gewoon overal al is. Dus ik denk dat een interessant soort definitie is, wat soort macht hebben dit soort grote bedrijven. Hè? Dus misschien het IT-leverancier op de hoek die een website maakt voor de kapper op de andere hoek van de straat. Ja, dat is wel technologie, maar dat is niet zo'n technologie die heel veel macht uitoefent, want als die kapper geen tevreden klant is, dan kan die zeggen, nou, ik ga naar een andere softwaremaker en dan haal ik daar een nieuwe website. Terwijl hoe groter zo'n bedrijf wordt, hoe machtiger het ook is. En als je zegt, ik wil geen Microsoft meer consumeren, nou ja, dan kan je wel een hutje in Drenthe gaan wonen, want dan wordt het heel lastig. Dus die grote heeft vooral volgens mij heel erg te maken met welke macht en heb je als mens nog vrijheid om je aan die macht te onttrekken. Voor sommige softwarepakketten en daarmee dus ook de makers daarvan is het bijna onmogelijk om er zonder te leven.
Oké, dus die big tech hebben vooral heel veel macht. Titus.
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik zou het ook op basis van macht definiëren. En ik denk dat eigenlijk het verschil tussen big tech en een gewone IT-bedrijf is dat ze twee vormen van macht hebben. Ten eerste zijn ze niet meer echt zo onderworpen aan de markt, dat mensen gewoon naar een andere aanbieder kunnen gaan als ze het niet goed vinden. Maar eigenlijk kunnen die big tech bedrijven gewoon hun regels, hun klanten opleggen. Eigenlijk moet het andersom zijn, dat de klanten bepalen wat geleverd wordt en de aanbieders leveren dat dan. Maar zo is het als we dat weten niet. En ten tweede hebben ze natuurlijk ook ontzettend politieke macht. Omdat ze echt de publieke sfeer vormgeven door die technologie en gewoon ook door de financiële macht die ze hebben, kunnen ze meer en meer invloed op de politiek nemen. En ik denk, dit soort machtverhouding, echt ook tegenover nazistaten, dat is echt het kenmerk van Big Tech. En dat hebben de meeste IT-bedrijven natuurlijk niet.
Je noemt een heel interessant woord, publieke sfeer. Kun je misschien uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Ja, het term publieke sfeer, dat komt eigenlijk uit de democratietheorie. Dat is eng gekoppeld aan de theorie van de Duitse filosoof Jürgen Habermas. Die heeft het idee dat in een democratie we altijd een soort ideaal veronderstellen van de publieke sfeer. Dat ideaal is nooit gerealiseerd, maar we we doen alsof we eigenlijk in de politieke discussie op basis van gelijkheid met elkaar argumenteren. En dat we daardoor ook beslissingen kunnen legitimeren. Dat iedereen argumenten mag brengen, dat elk argument gelijk veel telt, dat we op basis van feiten argumenteren enzovoort. En dat is het ideaal van de publieke sfeer. En ik zou zeggen, ja, de wetenschap is natuurlijk ook een onderdeel van de publieke sfeer. Dat is een meer beperkt onderdeel, omdat het niet zozeer toegankelijk is voor iedereen, dat het een expertcultuur is. Maar idealiter willen we natuurlijk ook in de wetenschap op basis van gelijkheid, op basis van argumenten met elkaar tot conclusies komen.
Brengen die big tech bedrijven dat dan in gevaar?
Nou, dus één manier denk ik waarop ze dat in gevaar brengen is dat de kwaliteit van informatie op internet aan het verminderen is tot op een problematisch niveau. Technologieschrijver Cory Doctorow die noemt dat shitification of enshitification van het internet en van producten. En dat vroeger ging je op Google en dan had je kwaliteit. Hè. Dan kreeg je gewoon goede zoekresultaten. Nou, toen kwam er misschien een klein advertentietje bij. En toen kwam er dat kennispaneeltje aan de zijkant bij. En nu zit er overal AI op. Dus je bent gevangen door die grote bedrijven. Je kunt eigenlijk niet echt op een andere zoekmachine. Hè, want die werken lang niet zo goed, want die hebben niet zoveel macht. En dan zit je erop en dan wordt het eigenlijk alleen maar slechter en slechter en slechter. En er komt steeds meer content, steeds meer AI ook slop komt erop. En daardoor staat goede informatievoorziening heel erg onder druk. En dat heeft dan natuurlijk echt zijn impact op allerlei soorten beslissingen die we maken als mensen. En dat zag je misschien wel voor het eerst. Zagen heel veel mensen dat, denk ik, in de coronacrisis. En dat, ja, maar het hele internet staat vol met informatie. Eerder in de jaren 90 dachten we, oh, dan is informatie vrij en iedereen kan alles opzoeken op internet. En dan wordt iedereen heel slim en goed geïnformeerd. En nu zijn we opeens op het punt, oh, maar wacht eens even. Als we niet met elkaar ervoor zorgen dat er toch een soort van curatie op die informatie is, als we dat overlaten aan grote softwarebedrijven, dan hebben zij misschien niet als belangrijkste waarde die wij als wetenschapper misschien wel hebben, dat het ook klopt en dat het verstandig is om deze informatie te delen. Die softwarebedrijven zijn heel erg gemotiveerd om jou gewoon zo lang mogelijk op het platform te houden, op hun platform en niet op een ander platform. Ja, en als het dan toe leidt dat je allemaal onzin of allerlei soorten opruiende content ook bijvoorbeeld op YouTube te zien krijgt, dat maakt helemaal niet uit. Dus zolang jij erop zit, dan kan je advertenties bekijken en dan wordt jouw data verzameld.
Je noemt iets heel belangrijks, data. Titus, wat voor rol speelt data eigenlijk hierin?
Ja, nou ja, ik denk aanvullend aan wat Feline net zei, is het toch ook zo dat meer en meer van onze publieke debat op digitale platformen plaatsvindt, zowel in de wetenschap als ook in de bredere democratische debat, verandert toch iets. Dat we weten dat we overal getrackt worden, dat overal wordt bijgehouden. Dat verandert iets omdat we weten dat die systemen die ons gedrag daarbij houden, die hebben niet tot doel dat ze onze argumenten serieus nemen of zoiets. Die worden door commerciële belangen gedreven. En dus we zitten altijd waar we eigenlijk weten dat er strategische belangen zijn, in play zijn. En dat wat we doen ook altijd in deze systemen opgenomen wordt. En ik denk dat moedigt echt ook zo'n beetje een strategische houding aan van mensen. Dat eigenlijk hun eigen gedrag in die publieke debat dan ook beïnvloedt. En dat zie je natuurlijk ook in de wetenschap terugkomen als je aan al die scientific tracking systemen denkt die grote uitgevers nu proberen op te bouwen. Dat je dan eigenlijk vanzelf zo'n soort idee krijgt dat je jezelf daartoe strategisch moet verhouden. Dat je dingen moet doen die dan voor het systeem goed uitzien. En dat wordt nog erger nu dat we weten dat eigenlijk alles wat we doen ook gebruikt wordt om AI-systemen te trainen. Ik denk, daar wordt echt de hele structuur van de publieke sfeer veranderd daardoor. En bepaald niet op een manier die eigenlijk het originele idee van de publieke sfeer, namelijk tot een vrije consensus tussen mensen te komen. Dat bevordert dat niet. Omdat het echt commerciële interesses zijn die dat drijven.
Kun je een moment noemen waarop je dacht, het moment noemen waarop je dacht, dit gaat mis. Het was ooit leuk en nu gaat het mis. Hier moet ik wat mee als wetenschapper.
Nou ja, ik weet niet of ik een enkel moment kan nemen. Eigenlijk is mijn hele leven zo'n soort, zo'n rij van realisaties. Dat ik denk, het is nog erger dan ik dacht. Toen ik herinner het nog, ja, 2013 was natuurlijk zo'n groot moment door de Snowden-onthullingen, dat je dacht, nou ja, ik weet wel dat er advertenties zijn en al die dingen, misschien ook met die intelligence services meekijken in sommige hoeken van het internet, maar dan wist je opeens, ja nee, dat is alles. Het gebeurt echt niets anders op het internet. En ik denk dat we nu al zo'n beetje aan gewend zijn, als ik met mijn studenten daarover praat, die zijn compleet pessimistisch en depressief. Ja, dat is gewoon zo. Zal ik nooit veranderen. Dat alles wat we doen getrackt en bijgehouden wordt.
Feline, jij schreef in de Volkskrant onlangs over de cultuur van de tech bros. En het stoer doen over wat wij doen is heel moeilijk en niemand snapt het. Kun je uitleggen hoe dat hieraan bijdraagt?
Ja, zeker. Dus ik had ook wel zo'n moment, ik dacht aan jouw vorige vraag, van één moment dat mij dus heel erg recentelijk is bijgebleven, is dat ik iets vertelde over een systeem wat ik gemaakt had, wat ook internationaal toegankelijk was. Dus niet alleen in het Engels, maar ook in het Chinees, of in het Arabisch, of in het Spaans. En toen vroeg iemand mij op een conferentie, ja, waarom was het dan zo moeilijk om dat te bouwen? En toen dacht ik, wat is het eigenlijk voor een rare vraag? Wat maakt het nou uit of iets moeilijk is om te programmeren of makkelijk? Het gaat er toch om dat mensen daar plezier van hebben en dat je daar op de een of andere manier de wereld mee beter maakt. En toen ben ik echt helemaal in die wereld gedoken. En dan zie je dus dat heel veel van de informatica-cultuur erop gericht is om dingen zo ingewikkeld mogelijk te maken. En toen dacht ik, nu snap ik ook beter waarom ik me helemaal niet zo thuis voel in die informatica-cultuur. En een voorbeeld als je terugkijkt naar dat vrije internet, wat we natuurlijk wel ooit gehad hebben. En in de jaren 90, misschien sommige van jullie waren toen ook op internet. En dat kan je je nu bijna niet meer voorstellen als je dat probeert uit te leggen aan studenten. Mensen maakten toen hun eigen website. En die zetten ze dan zelf op hun eigen computer. En die stond dan onder hun bureau. En dat was dan hun website. En dat was best toegankelijk. Je kon dat makkelijk leren. HTML is niet zo'n hele ingewikkelde programmeertaal. En dan kon je ook gewoon een website openen. En dan kon je zien wat er stond. En dan kon je zien wat andere mensen deden. En dan kon je al die stukjes bij elkaar pakken. Een beetje zoals een AI nu doet. Alleen mensen deden dat dan. En toen kwam er een pakket dat heette Frontpage. En dat was waar je websites mee kon maken op een makkelijke manier. Iedereen die nu zit te knikken in de zaal, die is ook boven de 40, denk ik. Die kent dat nog. En dan zou je kunnen zeggen, hey, dat is goed, dan komt er software en dan kunnen we makkelijker allemaal websites maken. Maar wat deed toen de internetcultuur, de informatici, die zeiden, oh, maar wacht eens even, zo wordt het te makkelijk. En dan maak je slechte websites. Je moet juist zelf al die ingewikkelde codes leren. En toen werden die codes steeds maar ingewikkelder en kwam steeds meer bij. En daardoor ging die democratiserende werking ook heel erg eraf. En op een gegeven moment kom je dan op een punt waarbij mensen die ook een website willen, wetenschappers misschien of journalisten, ja, wie heeft er nog zijn eigen website op zijn eigen server? Ja, nee, dan zet je maar op Instagram of je zet het op de website van de universiteit. Maar ja, dat is in heel veel gevallen is dat ook grote softwarepakketten. Dus doordat die wereld zo ontoegankelijk gemaakt werd, hebben heel veel mensen die toch een website willen, die kapper op de hoek, die misschien niet bij de IT-boer op de andere hoek een website wil kopen, ja, dan maakt hij een Facebookpagina aan. Dat is gratis en dat is ook heel makkelijk. We hadden ook een wereld kunnen hebben waarin de software om websites te maken zo makkelijk is en het zo toegankelijk is om zelf een webserver te draaien, dat heel veel mensen dat kunnen en dat ze dan dus ook veel minder afhankelijk zijn van die grote softwarepakketten.
Dus ik zie hier mogelijkerwijs een heel grote rol voor ons onderwijs. Dus wat zouden wij kunnen doen in ons onderwijs? Om hier toch, het klinkt soms wel moedeloos, van we zitten nou eenmaal in de tang van Microsoft en Elsevier. Kunnen wij nog iets doen?
Ja, ik denk dus dat we heel veel zouden kunnen doen. Een betere wereld begint bij jezelf. Hè? Dus kan ik alvast nu mijn nieuwe idee pitchen, wat ik na de zomervakantie zelf ook ga doen. Ik ga dus op een LMS strike. Ik ga dus geen content meer in learning management systemen zetten. Hè? Zoals Canvas of Brightspace of Blackboard. Waarom zouden we dat eigenlijk doen? En waarom zouden we al onze kennis die we delen achter een paywall zetten, zodat de samenleving het niet kan zien? Je kunt het ook op je eigen website zetten. Dan kan iedereen meelezen. Dan heb je al iets van macht uit de handen van software en iets van content die van jezelf is. En die zet jij dan ergens toegankelijk neer. Waarom zouden we dat alleen voor onze studenten doen? En dus dat is iets heel kleins wat best, denk ik, doable is. Ja, zelf minder software consumeren, zelf minder gebruiken. Maar echt in die context, geef zelf het voorbeeld. Print een dictaat op papier, laat studenten daaraan werken. Dat heeft dan ook nog meteen als voordeel, als jij ze een dictaat geeft en ze moeten op papier daarin schrijven, dan schrijven ze niet met een AI. Dus dat heeft talloze andere voordelen ook. Maar je kunt dat gewoon doen. Ik vind het soms zo verbazingwekkend. Zeker senior wetenschappers die eigenlijk heel veel macht en vrijheid hebben, die zo meelopen met de systemen. Terwijl je kan gewoon zeggen, ik doe dit niet. Ik doe hier niet meer aan mee.
Titus, Ga jij dat ook doen?
Ja, daar moet ik nog even over nadenken. Maar nou ja, ik denk dat is wel een rol voor ons als individuele wetenschappers weggelegd, maar natuurlijk ook voor de universiteitsbesturen. En ik denk dat het een heel goede ontwikkeling is dat nu het thema digitale soevereiniteit heel hoog op de agenda staat. Vooral natuurlijk vanuit bestuurlijke zorgen, omdat het, ja, wat gebeurt als de prijzen echt omhoog gaan, omdat we zo afhankelijk zijn, of wat gebeurt als ons de toegang ontzegd wordt van Trump of zoiets. Maar ik denk dat het ook een kans is om echt over na te denken nog een keer wat eigenlijk de rol van universiteiten hier is. Omdat ik Nederland, dat moet ik helaas zeggen, toch zo'n soort obsessie vindt met een ideologie dat alleen het bedrijfsleven heel innovatief is en Silicon Valley en dat wij dat nooit voor elkaar kunnen krijgen, wat ik helemaal niet waar vind, omdat al die commerciële producten die we gebruiken in de universiteit heel erg gebruikersonvriendelijk zijn eigenlijk en helemaal niet zo innovatief. En ik denk dat we daar echt moeten kijken of we, dat we niet zeggen, ja, we doen het zoals Silicon Valley, maar een beetje slechter, maar wat eigenlijk, wat voor soort informatiesystemen willen we eigenlijk hebben aan de universiteit? En wat voor vrijheid willen we eigenlijk hebben om met die informatiesystemen om te gaan? En is daarvoor niet eigenlijk een heel andere type van software nodig? En ik denk, daar moeten de universiteiten ook echt leren om op hun eigen wetenschappers en eigen professionals te vertrouwen, dat die wel die competentie hebben om zo die dingen ook te doen. En ik hoor heel vaak, ja, dat is helemaal onmogelijk, dat gaan we nooit redden, we hebben geen geld enzovoort. Maar ik zie wel dat het in andere landen veel beter werkt, dat het en dat wij, wie als niet, wij kunnen dat doen, omdat we hebben honderden, duizenden van mensen die zich daar echt mee bezighouden, hoe het beter kan. En ik denk, dat is eigenlijk toch waar ik echt hoop heb, dat misschien goed komt, als dat universiteitsbestuur dan ook realiseren.
Dus als ik even mag samenvatten, wat jij zegt is, we moeten eigenlijk de discussie weer naar ons toe trekken. Zeggen, wat willen we nou eigenlijk, wat hebben we nou eigenlijk nodig als universiteit? En hoe gaan we dat bouwen? En misschien ook wel wat we niet willen doen. Wat de dingen die we niet willen gebruiken of wat we niet willen dat er gebeurt. Ik werp even een blik op de klok. We gaan zo over naar de vragen uit de zaal. Is er voor die tijd nog iets wat jullie graag zouden willen melden?
Nee, laten we naar de vragen gaan.
Laten we naar de vragen gaan. Goed zo. Ik zie daar meteen een eerste vraag.
Ja, ik heb een vraag voor Feline.
Sorry, ik zal je vraag even moeten herhalen. Dus je vraag is, we hebben natuurlijk ook te maken met open science en de FAIR principes. Dus hoe zorgen we er nou voor dat als we alles weer op onze eigen website gaan hosten, dat dat vindbaar blijft?
Ja, dus een hele interessante spanning tussen centralisatie en decentralisatie. Maar daar kunnen we natuurlijk nog wel wat andere nostalgische ideetjes misschien gebruiken. Op het vroege internet, toen er nog niet zo goede zoekmachines waren, had je ook blogrings. En dan kon je aanmelden en zeg je, nou, ik maak een blog over sieraden maken. En iedereen die dat dan ook deed, die verzamelde dat bij elkaar. En dat was ook een manier van vindbaarheid. Dus ik denk best dat je dat zo kan organiseren als onderzoeksgroep, als universiteit, waar je een soort decentralisatie hebt. En waarbij je, als je het samen organiseert, ook zeg nou van onze researchgroep of van onze faculteit, zorg jij ervoor dat al die websites vindbaar zijn. Dus ik denk best dat je dat op een bepaalde manier kan organiseren. En je kunt natuurlijk ook voorstellen dat er kleinere organisaties zijn, stichtingen die zeggen, nou, wij maken ons hard voor de toegankelijkheid van dit stuk wetenschap. Dus ik zou zelfs een beetje centralisatie wel voor je kunnen zien. En dan kun je zelfs nog, als je aan het meest extreme eind van het spectrum denkt, denk ik, oké, nou, stel je een wereld voor, hè, wat als het lukt? Dat zeggen die techbro's soms ook. Van, oh, maar wat als het lukt? Dat vind ik heel ergerlijk. Maar soms is het wel een goede manier om erover na te denken. Stel je voor, alle websites, alle wetenschappers hebben een eigen website en al hun papers staan daarop, maar het is niet zo vindbaar. Is dat dan beter dan Elsevier heeft afgelopen jaar 1,17 miljard pond winst gemaakt op alleen hun wetenschappelijke tak? Dus zelfs als we helemaal doorslaan naar de andere kant, misschien is het nog steeds beter.
Even om de vraag te herhalen. Er is dus net vanuit Groningen een voorstel ingediend over een Nederland. Mijn excuses. Hij komt in Groningen. Dus er is vanuit Groningen, zeg ik het weer verkeerd, vanuit Nederland een voorstel voor een AI-factory ingediend. En je vraag is eigenlijk, hebben jullie daar advies over hoe dit op een verantwoorde manier op te zetten?
Ja, nou, ik vind het een moeilijke vraag. En ik wil twee dingen zeggen. Het eerste is dat het voor mij helemaal onduidelijk is wat verantwoorde AI precies betekent. En ik heb het gevoel dat niemand dat eigenlijk weet. Iedereen is zich eens dat het heel erg belangrijk is om dat te doen. Maar wat we precies doen, dat weet nog niemand. En ik denk dat Feline misschien daar ook iets over te zeggen hebt. Dus wil ik twee dingen zeggen. En het ene is dat we nu het gevoel hebben dat we moeten met AI iets doen. En dat niet helemaal duidelijk is welke behoeften eigenlijk daardoor vervuld worden. Dat is voor mij helemaal onduidelijk. We mogen in de concurrentie niet achterstaan. Maar waarom eigenlijk niet? Dat weet niemand zo precies. En het tweede is, als we 200 miljoen investeren, dan zouden we toch misschien ook 1 of 2 miljoen kunnen investeren in software die misschien niet zo heel erg moeilijk te ontwikkelen is, die misschien Pure kan vervangen of zoiets. Dus daar heb ik een heel duidelijk gevoel wat dat voor ons zou opleveren. Dat zou mijn voorstel zijn.
Ja, en ik vind het heel interessant ook dat hier heel veel in de discussie over AI van, hè, we moeten een AI ontwikkelen die onze waarde heeft. En dat is soms een beetje contrasterend met de waarde van China of de waarde van de VS. Maar dat heeft dan een soort aanname in zich dat wij Nederlanders allemaal dezelfde waarde hebben. En dat we dus een AI kunnen maken die dat dan weer spiegelt. Maar ik denk als wij hier een stemming over een paar onderwerpen houden, dat wij als zaal van 50 mensen al niet dezelfde normen en waarden hebben. Dus kan dat eigenlijk wel? En dan weten we hoe de wereld in elkaar zit, dat als dat iemands normen en waarden heeft, nou, dat zal dan de dominante groep zijn die nu heel veel macht heeft. Dus dat is dan al niet iedereens waarde. En de content die we nu hebben op het internet, de niet AI-gegenereerde content, het mooie daaraan is dat iedereen zelf iets kan schrijven vanuit zijn eigen waardekader. De een schrijft feministisch of antiracistisch, of één iemand is fan van Big Tech en die schrijft daarover. En wat een LLM, zo'n AI-tekstmodel, altijd doet, is het gemiddelde daarvan nemen en dan de meest waarschijnlijke voorspelling doen. Dus dat neemt per definitie één soort waardekader aan. Dus ik denk dat het een soort misnomer is om te zeggen, ja, we gaan AI ontwikkelen met de goede waarde, want er is helemaal niet de goede waarde. En het mooie van bestaande content is dat het allemaal verschillende waarden heeft en dat het door mensen gemaakt is met een bepaalde kijk op het leven.
Dus je wil eigenlijk een pleidooi voeren voor pluriformiteit en heterogeniteit.
Ja, en een AI, een tekstbraakmodel, noemt Emily M. Bender dat ook wel, een text-excluding machine. Dat die heeft niet die pluriformiteit, die heeft het tegenovergestelde daarvan. Dat heb je ook al als je die teksten consumeert. Dat is gewoon allemaal een soort grijze.
Mag ik vragen waar dit bulletlijstje over gaat?
Het maakt niet uit waar het over gaat.
Ja. Dus wat jij zegt is, als ik een AI vraag een tekstje voor mij te schrijven, die vervolgens naar iemand stuur die dan dat tekstje gaat beoordelen met een LLM, waarom doen we dat eigenlijk nog?
Ja, en het tweede punt daarvan is dat
dus wat je zegt is, omdat die LLM's eigenlijk weer op hun eigen slechte teksten getraind worden, komen er steeds meer slechte teksten, worden die LLM's steeds slechter en dan komen er toch weer steeds meer slechte teksten en daardoor eindigen we eigenlijk in een soort zwart gat van slechte tekst. Middelmatigheid vind ik, dat is nog niet eens slecht. Maar wat zouden we daartegen kunnen doen? Kunnen we daar nog wat tegen doen? Of zitten we strakjes in een soort entropiedood van middelmatige LLM's?
Ja, mensen vragen mij dus best wel vaak van, kan je ook iets positiefs zeggen? Of ben eens optimistischer? Kan je ook over de kansen van AI praten? Dan denk ik altijd, als je over de kansen van AI wil lezen, kan je op LinkedIn gaan en dan is het helemaal vol daarmee. Maar vooral, ik ben gewoon niet optimistisch. Hè? Dus ik zei laatst ook bij een lezing, en dan zeker jonge mensen vinden dat dan heel, heel schokkend als je zo negatief bent. Ik zeg, ik weet niet eens zeker of we Wikipedia nog kunnen redden. En dat meen ik echt, om verschillende soorten redenen. Omdat mensen daar ook AI-teksten in gaan stoppen die niet kloppen. Ook omdat allerlei mensen met ontzettend veel macht, waaronder Elon Musk, echt aanvallen op Wikipedia uitvoeren. Terwijl dat misschien nog wel het enige bekende stukje internet is op dit moment, wat nog steeds op die ouderwetse community-driven manier met elkaar gemaakt is. En ik vind het ook zo interessant dat toen ik studeerde, zeiden alle professoren van, je moet niet Wikipedia gebruiken, want dat is door mensen gemaakt. En ik zeg nu tegen mijn studenten, nou, je moet echt Wikipedia lezen, want dat is in ieder geval door mensen gemaakt. Echt life comes at you fast, als hoogleraar hoor. Maar dat is echt zo, weet je, dat is het het stukje internet wat nog van de mensheid is, is dat. En die big tech spelers die willen dat ook nog kapot maken. Dus als we nog iets willen doen als wetenschappers, dan moeten we denk ik niet optimistisch zijn en niet negatief zijn. En ja, het fijne, ik maak nu aanhalingstekens in de lucht. Het fijne is dat beeld van die techleiders die letterlijk achter Trump stonden, dat bij heel veel mensen toch wel een soort shell shock teweeg heeft gebracht. Van, oh, maar wacht eens even. Die softwarebouwers zijn helemaal niet onze vriend. Dus dat is ergens iets wat we positief kunnen zien, dat het nu zo in de openbaarheid is. En maar als je één ding kan doen wat iets heel concreet is en ook nog leuk, dan kan je gewoon Wikipedia-pagina's gaan editen. Ja, maar ik meen het serieus. Als wetenschapper, pak een recent paper en edit een Wikipedia-pagina. Geef dit op als huiswerk aan je studenten. We hebben een paper gelezen. Heeft deze auteur een Wikipedia-pagina? Nee, maak hem. Dit is iets wat we kunnen doen. Dit is direct een soort wetenschapscommunicatie. Het kost bijna niks. Het is ook heel erg leuk en betekenisvol voor studenten om dit te doen. Veel leuker dan een stuk schrijven wat jij dan misschien, Katelijn, door AI gaat laten nakijken. Maar in een ander geval misschien heel goed lezen. Maar daarna in je la legt. Dus het is heel betekenisvol en het is heel klein en het is heel erg verzet. Dit is denk ik iets wat je nu, want het is nu bijna vakantie, maar na de vakantie, je kan dit onmiddellijk gaan doen op je eigen vakgebied. Het is niet heel optimistisch en positief, maar het is wel iets wat je kan doen, wat heel haalbaar is. En als wij dit allemaal zouden doen, dan wordt de digitale wereld echt ietsjes beter.
Dus ik heb al twee hoopvolle punten gehoord. Namelijk, ga Wikipedia-pagina's maken. En spreek je bestuur aan van universiteiten op die waardediscussie over wat willen wij nou eigenlijk? Waar zijn die IT-toepassingen die wij allemaal gebruiken? Waar zijn ze voor en hebben we ze eigenlijk wel nodig? Dat zijn denk ik twee heel concrete punten waar we wat mee kunnen. Dus de vraag is, kun je internet inrichten als een nutsvoorziening?
Ja, het internet is natuurlijk, dat bestaat uit heel veel verschillende dingen. Niet alle hebben een echte publieke waarde, denk ik. Maar ik denk wel dat het punt goed is dat we moeten zien dat eigenlijk bepaalde technologieën nu tot de infrastructuur van onze democratie en van onze wetenschap behoren. Zoals wegen en scholen en allerlei andere dingen waar we het echt al heel lang zien dat publieke infrastructuur is. En dat we die nooit, hopelijk, aan Silicon Valley zouden verkopen. Ja, misschien zijn er wel mensen die dat willen. Maar ik denk, er is wel een grote maatschappelijke consensus dat scholen in publiek belang zijn en dat ze democratisch gereguleerd en bestuurd moeten worden. En ik denk dat ook voor digitale platformen geldt. Dus eigenlijk moeten we niet zo tevreden zijn met de situatie wie ze is, of dat is geen onveranderbare realiteit. Ik denk dat echt die wezenlijke platformen van de wetenschap en van de democratie publieke platformen moeten zijn. Dat betekent echt democratisch bestuurd moeten worden en niet commerciaal. En ik denk dat het probleem is niet een technologisch probleem. Dat zou, als je een beetje geld hebt, zou dat wel op te lossen zijn. Het probleem is echt dat we moeten realiseren dat we de basisinfrastructuur van de democratie en van de wetenschap niet langer in de handen van mensen moeten laten die echt vijanden zijn van de democratie en van de wetenschap.
En zijn er voorbeelden waar dat wel goed gaat? Voorbeelden van platformen die democratisch bestuurd worden?
Er zijn niet zo heel erg veel. Wikipedia, dat is niet helemaal democratisch, maar dat is toch veel meer democratisch dan alles wat uit Silicon Valley. Ook in de wetenschap hebben we allerlei platformen die echt in de hand van de universiteiten zijn. EduRome, dat wifi-netwerk, dat is iets wat wereldwijd in coöperatie van bijna alle universiteiten wereldwijd is, waar je naar elke universiteit kunt gaan en wifi hebt. En er zijn natuurlijk allerlei andere prachtige open source-projecten die uit universiteiten komen, wat wel de infrastructuur is waar we dat kunnen opzetten. En dus denk ik, dat is eigenlijk helemaal geen utopie, dat is eigenlijk heel erg dichtbij, dat we alles al hebben wat daarvoor nodig is. We moeten echt wegkomen van het idee dat we dat aan commerciële partijen kunnen overlaten.
Ik laat me even de vraag herhalen. Er wordt terecht genoemd, van de week werd duidelijk dat in de cao-onderhandelingen van hoger onderwijsinstellingen er een amendement stond waarin er werd opgeroepen om werknemers aan universiteiten en hogescholen meer bekend te laten worden en eventueel gebruik te laten maken van AI. Ja, wat vinden jullie daarvan?
Ik zag dit via de blog van de altijd scherpe Mark Dingemans. En toen dacht ik ook, wauw, echt alles wat nog socialistisch is. De vakbond, maar ook arbeidspartijen, bijvoorbeeld Labour in de UK, zie je dat. Zijn gewoon helemaal door het AI-virus echt overgenomen. En dan ook vanuit het aspect van, ja, maar dan verlaagt het werkdruk. Maar er is al heel veel onderzoek wat laat zien dat het gebruik van dat soort systemen niet tot werkdrukverlaging leidt. Want je moet ze dan allemaal leren gaan gebruiken. Er komt dan allerlei tekst uit die je moet controleren. Dat klopt heel vaak niet. Dan moet je alsnog dubbel werk gaan doen. En je werk verandert ook heel erg. Dus heel veel van je werk, als je een LLM gaat gebruiken, verandert van tekst lezen en daarop reflecteren en produceren, naar tekst uit zo'n machine consumeren, wat een heel ander soort werk is. Dus zelfs als het werkdruk tussen aanhalingstekens zou verlagen, dan gaat het ook echt de inhoud van je werk heel erg veranderen. En denk je, maar waarom? Als we willen dat de werkdruk verlaagd wordt, dan kunnen we ook andere dingen doen. Dan kan misschien gewoon de publicatiedruk omlaag. Ik hoorde ook eerder al in deze dag van, ja, maar wij zijn toch de senior wetenschappers. Wij kunnen dat gewoon doen. We kunnen ook allemaal zelf minder publiceren, minder onze AIO's daartoe aanzetten, op een andere manier gaan nakijken. En dan gaat iedereen opeens, oh ja, maar dan studenten kunnen met AI een scriptie schrijven en dan wat is de scriptie dan nog waard? Ja, maar we hadden ook al wel heel veel, we hebben zoveel meer studenten dan nu dan in de jaren 90. Misschien was die scriptie sowieso al wel niet een perfect instrument. Welke werkdruk hebben we eigenlijk nodig? Dus dat dan de vakbond of al organisaties dan snel nog even zo. Het wordt toch wel heel moeilijk om niet heel erg cynisch te worden. Dus als je lid bent van een vakbond, dan kan je vinden ook op de website, denk ik, hier ook bezwaar tegen maken of niet mee instemmen. Dat ja, natuurlijk is er werkdruk, maar we moeten toch niet zeggen, ja, maar die problemen die we notabene als wetenschap zelf hebben gecreëerd. We hebben zelf aan een systeem geparticipeerd waar steeds meer leerlingen in Nederland naar het VWO gaan. Veel en meer dan in de jaren 90, en dat heeft hele goede effecten, maar dat heeft dan ook effecten die dan op de universiteit komen. We hebben zelf meegedaan aan de internationalisering van ons onderwijs. Dan waren we allemaal, oh, halleluja, dat is echt heel goed. En nu zo, oh, wacht even. We hebben zelf aan dat systeem bijgedragen. En in plaats van dat we dan eens heel kritisch in de spiegel kijken en denken, hey, maar wat hebben wij gedaan? En kunnen wij zelf ook nog eens even iets veranderen? Zeggen, nee, maar dit probleem gaan we met AI oplossen. Dankjewel, vakbond. Nou, dat laatste stukje socialisme wat we nog hadden in Nederland. Pff. Oh, man. Dat heb ik erop te zeggen.
Titus, eigenlijk gaat dit dus weer terug naar jouw fundamentele discussie. Wat doen we op een universiteit en hoe doen we dat?
Ja, nou ik denk, er zijn twee soorten fantasieën achter deze stukken die je overal ziet. Dat, ja, hij is de toekomst en er is, ook als je het niet goed vindt, er is geen ontkomen. Het eerste is zo'n deterministische fantasie, dat wat we doen of niet. Maar dat is helemaal niet waar. We hebben wel keuzes. En elke technologie is een keuze. En er zijn heel veel technologieën in de geschiedenis die mensen hebben gebruikt en dan op een gegeven moment dachten ze, nou, dat willen we niet meer doen, gebruiken we niet meer. Dus dat is één fantasie. En het andere is die fantasie van automatisering. En dat heeft een heel lange geschiedenis, dat automatisering van werkprocessen altijd wordt gerechtvaardigd door, ja, het maakt dingen efficiënter. Maar het maakt altijd dingen efficiënter daardoor om mensen meer te controleren en om de frictie weg te nemen die je hebt als je op de professionele oordeel van mensen moet verlaten. En dat zien we nu ook in de academische wereld, dat natuurlijk die fantasie achter AI is dat we ook zonder al die lastige mensen kunnen, omdat AI dat gewoon kan. En ja, academici die zeggen, we kunnen ze niet echt controleren. Ja, we hebben wel kwantitatieve indicatoren, maar die zijn heel onbetrouwbaar. Maar ja, vanuit de zijde van bestuurders is dat heel wat die mensen eigenlijk de hele dag aan het doen zijn. En nu hebben we een automatisch systeem. Dat is toch prima. Maar daar verwacht ik echt van vakbond te zeggen, nee, eigenlijk is ons taak echt werknemers te beschermen en te zeggen, ja, jullie moeten de professionele oordelen doen. Dat is jullie competentie. Die moet centraal staan in het werkproces en jullie moeten de vrijheid hebben. En dat is gewoon wat automatisering wegneemt. En dus ja, vind ik dat ook heel erg teleurstellend, dat vakbonden zo met dit soort deterministische fantasie instemmen, die helemaal niet waar is. Omdat ik denk, ze moeten zeggen, ja, we willen eigenlijk de goede eis is dat mensen moeten betrokken worden bij beslissingen over wat AI kan doen. En de medewerkers van de universiteiten moeten daar echt een centrale rol spelen. En we moeten dat democratisch legitimeren.
Er worden hier vanuit de zaal twee toepassingen genoemd die heel positief zijn van AI. In het bijzonder in de medische wereld. Eentje waarbij er automatisch in de spreekkamer aantekeningen worden gemaakt door AI, waardoor de computerschermen eigenlijk weg kunnen uit de spreekkamer. En een andere waardoor er door data gedreven modellen betere voorspellingen kunnen worden gedaan voor de effectiviteit van behandelingen, als ik het goed begrijp. Dus de vraag uit de zaal is eigenlijk, zien jullie die voordelen ook?
Ja, dus de tweede categorie, hè, dat is meer de oude machine learning. Dat is lang niet zo gedomineerd door big tech. Dus daar denk ik, ja, zeker, er zijn goede algoritmes voor die kunnen helpen. Maar die eerste toepassing, dat vind ik heel interessant. Want dan ben je dus eigenlijk, het eerste probleem is geïntroduceerd door automatisering. Namelijk die administratieve last. En je kunt ook kijken, hoe komt dat eigenlijk? Wat is de oorzaak daarvan? Hè? Vroeger hadden dokters, mijn opa was huisarts. Ze hadden een assistente die ook dat soort dingen deed. Die zijn er allemaal niet meer. Hè? Dus dokters moeten meer zelf doen. En dat wordt ook heel erg door automatisering mogelijk gemaakt. Oh, dokter, dan geven we jou een computer. Dan kan je dat zelf doen. En dus wat is daar nou eigenlijk de kern van het probleem? Plus, ik denk dan meteen, ik doe nu heel erg mijn best om supergoed Nederlands te praten, maar ik praat thuis heel anders. En met mijn huisarts misschien ook wel. Heel veel mensen hebben een accent. Of mensen die bij de dokter komen, hebben misschien wel iets aan hun stem, waardoor ze niet goed kunnen spreken. En mensen zijn onzeker over hoe ze spreken. Dus werkt dat dan voor iedereen ook even goed? En dan kun je meteen al bedenken voor wie werkt dat minder goed? Iemand die doof is of slecht spreekt, of iemand die een tweede taalspreker is. Dus is dat risico het waard? Hoe groot is dat? Is een tweede toeslagenaffaire hier? Daar hebben we lekker in Nederland het toeslagenaffaire om meteen te gebruiken. Ligt dat hier in het verschiet? Als straks blijkt dat iemand die Drents, Gronings, Brabants of met een Arabisch of een ander accent spreekt, veel meer kans heeft om verkeerd begrepen te worden door de dokter. En dan kan je ook zeggen, ja, in de gewone, de wereld van de mensen heb je die problemen ook. Maar dan kun je natuurlijk wel elkaar in de ogen aankijken en zien van, begrijpt die ander me? Plus, ik hoorde over een van die pilots, ik weet niet of dat hier ook is, dat die samenvatting dan vervolgens getoond wordt aan de patiënt. En dan kan de patiënt meelezen en kijken of het goed gedaan is. Dan denk ik, ja, goed idee vanuit de hoge midden- en hoogopgeleide mensen. Maar er zijn 1 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. En die vinden een dokter al spannend. Dus dan kom je als dokter, zeg je, nou, dit is wat de AI gezegd heeft. Dus de dokter en de AI staan allebei hoog in aanzien. 1 miljoen mensen in Nederland. En dan zeg je natuurlijk, ja, tuurlijk dokter, ja, zal wel kloppen. Dus natuurlijk klinkt het als een goede oplossing, maar er zijn allerlei haken en ogen aan meteen te bedenken op het gebied van diversiteit. En je moet terug naar, wat is hier eigenlijk het probleem? Waarom moet die dokter zoveel invoeren? Zijn al die dingen die dokters moeten invoeren, zijn die nodig? En dan geef ik nog 1 voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Als docent moeten wij scripties nakijken. En dat is veel werk, maar dat vind ik niet zo erg. Maar als ik dan een scriptie heb nagekeken, dan moet ik een PDF invullen. Vervolgens moet ik die PDF uploaden in een websysteem. En dan moet ik in dat websysteem nog een keer het studentnummer en de naam en de titel van de scriptie moet ik allemaal overtypen in dat systeem. Dan kan ik 2 dingen doen. Zeggen, weet je wat? We laten een AI de PDF scannen en die kan het dan invullen. En dan is het opgelost. Dat kost geld. Hebben we allemaal weer drinkwater verspild. Of we zouden kunnen zeggen, waarom zijn we dit eigenlijk aan het doen? Waarom moet ik die PDF nog invullen? Waarom kan ik dan niet meteen naar dat systeem? En dan blijkt dat, vroeger deden we dat met een PDF en die printen we uit. En toen kwam dat systeem. En op dit niveau is het dus hoe software geïmplementeerd wordt in universiteiten. Het was er niemand in die keten die dacht, hé, maar wacht eens even. Als we dat niet meer printen, hoeven we die informatie niet op de PDF te zetten. En dus zo slecht wordt software in mijn vakgebied. Misschien dat de medische wereld echt super veel beter is. Dat zou in theorie kunnen. Maar ik denk dat er ook heel veel winst te behalen is door simpelweg mensen 10 vinger blind te leren typen. Mensen basiskennis van een spreadsheet te geven en mensen veel meer democratische inspraak te geven in welke software je gebruikt. Dan kan je ook heel veel winst maken. En dan hou je misschien geld over om ook nog een alternatief voor Pure te programmeren dat het goed doet.
Helaas is de tijd op. Ik weet dat er nog meer vragen uit de zaal zijn. Ik roep iedereen op om zo meteen dit gesprek ook vooral voor te zetten. Maar helaas moeten wij hier deze sessie beëindigen. We hebben het gehad over de invloed van Big Tech en AI op het hoger onderwijs. We hebben gezien dat IT niet echt neutrale oplossingen biedt. En dat we ook ons eigenlijk moeten afvragen of het überhaupt wel oplossingen biedt in sommige gevallen. En eigenlijk het gesprek moeten aangaan met onze eigen instellingen. Waarom hebben we een IT-oplossing en waar is die precies een oplossing voor? Ook hebben we gezien dat we wel degelijk wat kunnen doen. We zijn geen willekeurige slachtoffer. Ga allemaal een Wikipedia-pagina maken deze zomer. Ik denk dat dat de beste oproep was van vandaag. Ik wil Feline Hermans en Tieten Staal enorm bedanken voor hun komst en dit zeer interessante gesprek. Ik roep iedereen op om te vieren dat de Jonge Academie 20 jaar bestaat. Enorm bedankt.